Ik wil met de preek van vandaag aansluiten op iets wat waar ik veel eerder over heb gesproken. Is alweer een tijdje geleden. Ik weet niet meer of dat nou de laatste keer was dat ik vorige keer gesproken had. Dat was 17 oktober vorig jaar. Toen heb ik het gehad over Jezus volgen, wat kost dat? Ik weet niet of jullie dat nog weten, die tekst die ik toen heb aangehaald. Met iemand die een toren bouwt, berekent diegene dan niet eerst de kosten. En vandaag gaan we het... ik ga heel erg spreken in gelijkenissen over het bouwen. Ik probeer het niet te technisch te maken, zodat het begrijpelijk blijft. Maar ik hoop daarop aan te sluiten en... ik dacht ook uiteindelijk misschien dat het zelfs nog wel aansluit op het werk wat Pieren en Joke doen. In Roemenië was het volgens mij? Servië. Sorry. En dat zou heel mooi aansluiten. Voordat ik begin met het delen, wil ik graag met jullie in gebed daarover. Heer, dank u wel voor het woord wat u geeft. Heer, dat we altijd mogen terugkomen op uw woord en de verzameling van bijbelboeken die u geeft. Heer, niet zomaar wijsheden, Heer, maar echt om terug te keren naar hoe u het bedoeld heeft. Met als hoogtepunt de bruiloft van het Lam. Heer, dank u wel dat we daarnaartoe mogen leven. En dank u wel dat u uw instructie heeft gegeven, maar ook dat u uw geest heeft gegeven die ons helpt om dat allemaal waar te maken hier. Ik geef ook dat de woorden die vanochtend gesproken worden, hier, dat die van u mogen zijn. Dat het mag landen in ons hart en dat we daar allemaal mee bezig mogen gaan. Vader, dank u wel daarvoor. Amen. Vanochtend gaat het over stevig staan. Een heel aantal jaar geleden, toen deed ik een mbo-studie. En we hadden, ja, ik weet niet of het nou een verplichte les was, maar ik snap de boodschap erachter wel. Wij kregen een soort van training, rots en water. Ik weet niet wie van jullie die training kent. Ik heb uiteindelijk niet de hele training gedaan omdat er wat occulte elementen in zaten. Maar het idee verder snapte ik wel. Het ging echt over stevig staan, over zelfverzekerd zijn. Want het is gewoon heel belangrijk. En ik moest bij het schrijven van deze preek heel erg daaraan denken. Wie van jullie heeft wel eens gehoord van het verhaal van de drie biggetjes? Is dat u vroeger verteld? Het is een sprookje. Het is... de strekking van het verhaal is... Er zijn drie biggetjes en op een gegeven moment gaan ze zeg maar uit huis. Zijn ze groot genoeg om uit huis te gaan. En dan moeten ze allemaal voor zichzelf een huisje bouwen. En de eerste die is heel gemakkelijk erin... Die bouwt zijn huis met stro. De tweede die stopt er iets meer tijd en aandacht in. Die bouwt zijn huis met hout. En de derde die steekt echt al zijn energie en tijd en aandacht erin. En die bouwt zijn huis met steen. En op een gegeven moment komt er een grote boze wolf. En die wil die biggetjes opeten. En die zegt dan op een gegeven moment van... Nou, kom nu het huis uit. Anders blaas ik het... blaas ik het om. Nou, en bij het eerste, nou, het is van stro gebouwd, dan op een of andere manier kan hij het huis omblazen. En hij wil dus dat biggetje opeten. Bij de tweede lukt het hem ook nog door gewoon te blazen. Het gaat om, is niet stevig genoeg. Maar bij het derde, dat is met steen gebouwd, staat hartstikke stevig. Dat krijgt hij niet om door tegenaan te blazen. En eigenlijk de strekking van dat verhaal is van dat hard werken loont. Maar wat je dus ook heel erg ziet is hoe belangrijk het is om een goed stevig huis neer te zetten. Ik was van de week, tussendoor, tijdens werk was ik even tussenuit om te kijken hoe de eerste paal van het nieuwe dorpshuis werd gezet in de grond. Heel leuk proces, het dorpshuis van Seksbieren. En heel leuke kinderen mochten dat beschilderen en alles. En op een gegeven moment ging die paal de lucht in. En dat ding dat moest de grond in. En volgens mij was hij wel bijna, 20 meter lang of zo. Ging wel een beetje die kant op. Want het belangrijke was dat daar een goed fundament kwam te liggen. En met al deze elementen, die gaan jullie zo meteen terugzien in wat ik jullie wil vertellen. Maar ik wil jullie eerst wel duidelijk maken wat het doel is van wat ik jullie vanochtend probeer te vertellen. Als het goed is, na deze preek, en dat is heel belangrijk voor jezelf te doen, na deze preek, voor ons allemaal, is dat wij onszelf toetsen, dat wij een gemeente toetsen van staan wij stevig. Als het ware, als je een huis wil kopen, dan laat je ook een bouwkeuring doen. Dan kijk je van, is alles goed? Is het fundament goed? Zit er nergens scheuren in? Is het goed geïsoleerd? Dat soort dingen. Je laat een keuring doen. Dus na deze preek is de bedoeling dat je jezelf kunt toetsen. Ik wil met jullie een hele bekende tekstgedeelte lezen. En het eerste, dat is uit Lucas 6. En het zijn de versen 46 tot en met 49. Dus Lucas 6, vers 46 tot en met 49. Dat gaat over de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Waarom noemt u mij heren, heren, en doet u niet wat ik zeg? Ieder die naar mij toekomt en mijn woorden hoort en ze doet, ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde. Hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg het de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd. Maar wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk aan een man die een huis bouwde op de aarde zonder fundament. Toen de waterstroom er tegenaan sloeg, stortte het meteen in. En de val van dat huis was groot. Nou, wat je hier al leest, dit gaat dus over de gelijkenis van de wijsman en de dwaasman. Je kent allemaal het liedje ook wel. Maar iets wat me hier ook opviel was, hier noemt Jezus zelfs dat de dwaze helemaal geen fundament bouwt. Nou, helemaal geen fundament voor het huis. Tegenwoordig zouden we zeggen van, nou, dat is sowieso hartstikke dwaas. Als je geen fundament hebt, dan kun je dat gewoon verwachten. Maar ik wil dat u voorstelt, het kan misschien een beetje heftig zijn. We hebben hier in Nederland, land is onder zeespiegel grotendeels. En je moet je voorstellen dat, stel dat die dijken doorbreken, wat er dan gebeurt, wat voor waterstroom er dan allemaal komt. En wat er dan met de huizen gebeurt. Nou, is dat misschien wel het minste waar je zorgen om zou maken. Maar het gaat om het idee dat als je sowieso al geen fundament hebt, als het huis helemaal nergens op vaststaat, dat wordt gewoon meegesleurd. Dat wordt gewoon, nou, dat stort sowieso in elkaar. Terwijl als je een fundament hebt, dan ben je geaard, zit je ergens aan vast. Het tweede gedeelte, dat is eigenlijk parallel aan deze tekst, maar er staan net even wat andere details in. Kunnen we vinden in Matteüs 7, de versen 24 tot en met 27. Matteüs 7, vers 24 tot en met 27. Ook correctie, tot en met 29 trouwens. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. Maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis en het stortte in en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht, want hij onderwees hen als gezaghebbenden en niet zoals de schriftgeleerden. Ook hier merk je dat het grote verschil is dat het ene bouwt fundament echt tot de rots, de ander op het zand. Een klein achtergronddetail is, je had daar het meer van Galilea en het zand daaromheen in die omgeving, dat was zomers heel hard. Dus men kon het idee hebben dat je wel een fundament daarop kon bouwen. Of dat je gewoon rustig daarop kon bouwen. Terwijl als je echt een goed bouwer in die tijd was, dan wist je dat. Wist je hoe dat in die omgeving was. Dan wist je dat je moest doorgraven tot je bij de rotsgrond was. En dat je daarop moest gaan bouwen. Wat je ook merkt in deze tekst is dat er meerdere krachten op dat huis werken. Het gaat hier over de wind, het gaat hier over de slagregen. En het gaat hier over de waterstromen die tegen het huis aanbeuken. Er zijn dus meerdere externe krachten die erop werken. Belangrijke details bij het bouwen zijn is, ik dacht vroeger altijd van, ik heb een half jaartje bouwkunde gestudeerd en ik vond het vroeger altijd zo apart dat men het had over je fundament bouwen op de rots. Ik stelde me altijd zo'n grote rots voor en denk van, nou, hoe krijg je daar van die heipalen ooit in? Dan moet je dat dus eerst gaan uithakken. Nou, dan ben je veel te lang mee bezig. Dat is alleen maar onzinnig werk. Maar zo zit dat dus helemaal niet. Want wat het daadwerkelijk is, je moet grond hebben die stevig is en die niet wegspoelt. Want als het fundament bloot komt te liggen, dan krijg je dus van dat het huis zelf ook al wankel staat. Beetje wat je nu merkt in Groningen bijvoorbeeld, is dat het fundament verzakt. En dat heeft impact op het huis zelf. En uiteindelijk ook met de veiligheid van de mensen die erin wonen. Dus zorg dat je goede ondergrond hebt. Als je deels op het fundament bouwt, dat kan namelijk wel, alleen het brengt heel veel risico's met zich mee. Stel, ik zou een huis op een fundament bouwen, maar ik zet het er niet helemaal precies op, maar gewoon scheef deels. Ik zet maar de helft van het huis of zo erop. En andere deel ernaast dus. En daar komt te veel kracht op te staan. Wat er dan gebeurt, dan komen er scheuren in het huis. Want het is niet volledig gefundeerd op één fundament en het trekt scheef. Wat daarvoor moet gebeuren is een fatsoenlijke krachtberekening. Ik heb een klein detail. Ik had even opgezocht hoe groot die heipalen nou precies zijn. De kleinste maat die ze hebben, bijvoorbeeld een lengte van 16 meter, is 18 bij 18 centimeter breed en diep. En heeft een draagvermogen van 972 kilonewton. Dat is 972.000 kilogram ongeveer, ruw omgerekend. Dus dat zou betekenen dat, stel je het één heipaal en je zou het willen, dan zou je bijvoorbeeld 9.720 personen van 100 kilo erop kunnen zetten. Op één heipaal. De kleinste formaat. Dat is even ter schatting. Maar je ziet daardoor hoe belangrijk het is. Iedere paal heeft weer zijn eigen draagvermogen. Hoe nauwkeurig dat te werk gaat. Van hoeveel gewicht zet je erop. Hoeveel kan zoiets nou precies dragen. Nou, als een fundament is gelegd. Ik weet niet wie van jullie allemaal wel eens het proces heeft gevolgd van het bouwen van huis. Ik zie al dat Hartman dat al wel heeft gezien. Er zijn een aantal stappen. Ik ga even heel, heel generiek ze bij langs. Want ik ga niet in de details ze bij langs. Maar eerst wordt dat fundament dus gelegd. Daarbovenop komt de draagstructuur. Dan komen de details, dus de afwerking van de muren en alles. En dan nog als laatste de afwerking, vloeren leggen, schilderen, mooi maken zeg maar, van het huis. Zo een beetje, en dan kan het worden opgeleverd. Wat er gebeurt, die eerste stap nadat dat fundament is gelegd, de tweede stap wil ik nu vooral op focussen. Ik ga jullie zo meteen uitleggen waarom die eerste stap niet te veel nu. Maar die tweede stap, die draagstructuur, wat de functie daarvan is, is die draagt dus de rest van het gebouw, heel veel wat erop komt staan, dus krachten, gewicht van bovenaf, maar ook die moeten ervoor zorgen dat krachten vanaf de zijkant, dus de wind bijvoorbeeld, of andere krachten die erop werken, dat die worden overgedragen naar het fundament. Als die draagstructuur ook niet goed is, dan kun je nog zo'n goed fundament hebben, maar de rest van het huis stort dan ook in. Dus dat is heel nauwkeurig ook wat voor berekeningen daarachter zitten. Dus als je externe krachten wilt weerstaan, zorg dan dat je intern ook goed zit. Volgende tekst die ik met jullie wil behandelen, en dan kom ik ook neer op het fundament, is 1 Korinthe 3. En dan vanaf vers 10 tot en met 23. Daarin staat Christus als fundament. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt, want niemand kan een fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met grond, met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro. Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zoals door vuur heen. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig en deze tempel bent u. Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven, hij vangt de wijzen in hun sluwheid. En opnieuw, de Heere kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn. Laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, het zij de wereld, het zij het leven, het zij de dood, het zij tegenwoordige dingen, het zij toekomstige dingen. Alles is van u. U echter bent van Christus en Christus is van God. Nou, uit deze tekst wordt dus al duidelijk dat Christus ons fundament is. En wat ik net ook al zei, is als je deels op een fundament bouwt, wat gebeurt er dan? Dan ontstaan er scheuren in het gebouw. Ik vind het heel belangrijk voor u, voor ons allemaal, voor mijzelf ook, om constant te toetsen, bouw ik op het fundament of bouw ik nu scheef? Bijvoorbeeld, ben ik op dit moment zo van, nou, ik zou heel graag een schuurtje willen hebben, maar ik heb geen zin, dat kan wel buiten het fundament, dat kan ik wel zelf wat daar neerzetten of zo. Met alle risico's van dien, dat het kwetsbaar is. En dat het eigenlijk uiteindelijk, als er dus de krachten erop komen te staan, dat het zich afscheurt van het gebouw zelf. Dus denk goed na, broeders en zusters, over wat u doet of u op het fundament bouwt. Want dat is Christus alleen. Het bouwmateriaal waarmee u bouwt, zoals u kunt lezen in deze tekst, kiest u zelf. Maar wel met alle gevolgen van dien. Ik heb u net al verteld over die gelijkenis van die drie biggetjes. Over dat sprookje. Maar het is eigenlijk meer dan waarheid van hoe belangrijk het is waarmee je bouwt. Toen ik die opleiding deed, bouwkunde, wij mochten bijvoorbeeld niet spreken van hout. Oh, dat was, je had één docent en die kon je nog wel eens wat aandoen als je het gewoon had over hout of gewoon had over steen. Je moest echt nauwkeurig spreken over wat voor steen, over welke eigenschappen, over wat voor hout, welke eigenschappen, wat voor formaat, wat voor krachten kunnen daarop werken. Dus het is heel belangrijk om nauwkeurig uit te kiezen waarmee je bouwt. Want het wordt uiteindelijk getoetst door vuur. Wat dus ook weer zo'n kracht is die erop werkt. Wat blijft er allemaal van staan? In deze tekst lezen we over dat wij van Christus zijn. Wij zijn de tempel van de Heilige Geest. En net had ik het ook al over van eerst wordt het fundament gelegd. En daarna wordt de draagstructuur erop gezet. Maar wat heel belangrijk is, is naast dat je dus dat fundament legt en de draagstructuur erop zet, is dat je de draagstructuur ook aan het fundament vastmaakt. Je kunt wel iets erop zetten, maar stel dat er dan een grote kracht, externe kracht opwerkt, is dat het huis gewoon gaat verschuiven. Is dat het niet deel is van het fundament. Wij moeten deel zijn van Christus. Alles wat we op hem bouwen, dat moet daar deel van zijn. De Bijbel schrijft ook over dat wij één zijn in Christus. Zorg ook dat we echt niet alleen op dat fundament bouwen, maar dat we daar ook aan vastzitten. Nou, zoals Harmen net al vertelde, was de gemeente te Korinthe, dat was al een gemeente die nogal wat dingetjes had, om het zacht uit te drukken. Er waren heel veel interne, was heel veel interne strijd. Er was heel veel mensen die hoogmoedig waren. Als je geestelijke gaven had, dan was het de een wou zich nog groter uiten dan de ander. Dat was, er was totaal geen orde, er was chaos. Er was geen leiding. Er was grove zonde. Een klein voorbeeld was, er was zelfs iemand die met zijn schoonmoeder een relatie had. Of pleegmoeder zelfs. En dat werd zelfs buiten de kerk als grof gezien. Als verschrikkelijk. Nou, als zelfs mensen dat buiten de gemeente dat zeiden, dan kun je al nagaan hoe erg het eraan toe was. Maar wat je vooral merkt, is dat het heel veel interne dingen waren die, waar de gemeente last van had. Een tekst die ik niet helemaal met jullie ga lezen, maar wat ik jullie wel aanraad om eens te gaan onderzoeken, dat zijn de brieven uit de Openbaring aan Johannes. Die staan in Openbaring 2 en 3. Dit zijn de brieven aan de engelen van de zeven gemeenten. En wat je merkt in die gemeente is dat ze heel erg goed begonnen, maar in veel gevallen gaat het niet meer goed. En in de gevallen dat het niet meer goed gaat, wat er dan gebeurt, is dat er intern vooral iets meespeelt. Dat ze intern wat toe hebben gelaten. Dus dat er interne strijd is. Voorbeeld is dat er een vrouw is toegelaten die waarin leden van de gemeente dus overspel plegen. Dat er bepaalde leringen worden toegelaten. En dat dat ook op wordt onderwezen in een gemeente. Het zijn heel veel dingen die intern gebeuren. Maar wat je wel merkt, is dat vooral zodra de dreiging van buitenaf komt, de externe dreiging, is dat de gemeente juist wel groeit. Dat de gemeente dan stevig staat. Een voorbeeld hiervan is, ik ben voor de aardigheid, en ik raad het u ook allemaal zelf aan, is om naar de website van Stichting de Ondergrondse Kerk toe te gaan en gewoon eens de getuigenissen te lezen. Lees over getuigenissen. En dan zie je dat die dreiging die op mensen werkt, dat dat het geloof alleen maar versterkt. En het zijn externe dreigingen. Mensen die uit een gezin worden gezet omdat ze christen worden terwijl ze moslim waren. Mensen die in Noord-Korea leven die niet kunnen getuigen van hun geloof, maar dat wel blijven doen. En zo zijn er echt heel veel verhalen daarover, maar dat zijn vooral externe dreigingen die het geloof van de mens veel sterker maken. Nou, wat ik hieruit wil duidelijk maken is dat je merkt dat het belangrijk is dat je intern sterk staat om die externe dreigingen op te vangen. Dus zorg dat de draagstructuur van je eigen geloof, maar ook van het geloof van de gemeente, dat dat goed is. Zorg dat het intern goed is, dat het vast zit op het fundament, dat alles wat je, wat wij samen doen, dat het gebouwd is op het fundament Christus. En niets daarbuiten. Want anders kun je dat wel afschrijven. Wat moeten wij dan doen? Even praktisch. Zorg dat je op Christus bouwt. Dat je op hem vertrouwt. Dat je doet wat hij doet. En vorig jaar was dat nog zo met het thema Jezus volgen, samen Jezus volgen. En wat hierin belangrijk is, is hij heeft een voorbeeld nagelaten. Hij heeft gedaan, hij heeft voorgedaan. Nou is het onze beurt om hetzelfde te doen. Zorgen voor mensen. Zorgen voor hulpbehoevenden. geven, met elkaar delen, de minste willen zijn. En zoals ik al zei, is zorg dat je intern stevig staat. En om dit goed te onthouden, heb ik een afkorting bedacht. Ik zie alleen dat die hier nog niet in staat. Leuk, die wonderlijke techniek allemaal. En die afkorting die kunnen jullie onthouden aan de hand van het volgende woord. Voldaan. Voldaan. Dus V-O-L-D-A-A-N. Nee, het is geen lingo. Maar ik vind het gewoon handig om aan de hand van die afkortingen dus dat zo te onthouden. Er zijn een aantal dingen dus die hierin zitten. Als eerste de V. En hier heeft Harmen ook al een preek over gehouden. Vergeven. Heel belangrijk. Als je merkt dat jou iets is aangedaan, vergeef. En laat los. Probeer het los te laten. Want als je dat niet doet, als je daaraan vasthoudt wat jou is aangedaan, wat je dan krijgt, is dat je daar alsnog mee aan de slag gaat. En dat je dan, dat kan eventueel leiden tot kwaad spreken, tot dat je dingen andere mensen aandoet, dat je niet meer samen kunt werken, dat je wantrouwen hebt, waardoor je dus intern in een gemeente scheuringen kunt krijgen. Dus vergeven. De tweede letter, de O, is opruimen. Opruimen. Opruimen wat er allemaal geweest is. Opruimen wat er gedaan is. Toets jezelf. Kijk wat niet in Christus is. Zoals ook in de Bijbel staat, is zoals met de wijngaard, is op een gegeven moment moeten bepaalde takken worden afgesneden die geen vrucht dragen. En in de Bijbel staat zelfs dat die in het vuur worden gegooid. Wat heel belangrijk is, is toets. Kijk naar wat daadwerkelijk vrucht draagt. Naar wat goed is, wat gefundeerd is in Christus. En alles wat dat niet is en wat alleen maar verkeerde vrucht draagt, dat moeten we opruimen.
Ik heb gisteren de boom gesnoeid, want er zaten takken in, die waren ziek. En inderdaad, die moet je dan gaan verbranden.
Ja. Volgende is liefhebben. De L, liefhebben. Ik hoop dat u allemaal meeschrijft, want dan kunt u zo meteen nog herhalen wat ik allemaal gezegd heb. Liefhebben. Heb elkander lief. Je naaste liefhebben, maar ook elkaar binnen de gemeente. Dat bevordert de samenwerking, dat bevordert één lichaam. De D, dienen. Dienen. Dit heeft heel erg te maken met help anderen waar hulp nodig is. Het valt heel erg samen met het liefhebben. En ook dit bevordert de samenwerking. De eerste A is anders denken. Anders denken. Oh, dat klinkt bijna als een groot Nederlands dicté. Maar ook dat is het niet. Anders denken. Iets waarbij ik op een gegeven moment heel erg stil stond, is ik heb zelf ergens nog een plaatje. En dat is een beetje over het effect van van wat er gebeurt. En dit hangt heel erg samen met De tweede A trouwens, kan ik direct al zeggen, dat is anders spreken. Dat dus anders denken en anders spreken is wat er gebeurt als je merkte dat iemand jou iets heeft aangedaan en dat niet goed valt of dat voor jou niet prettig ervaren wordt. Wat je dan moet doen is allereerst niet direct gaan denken negatief over iemand, want we moeten beseffen dat we allemaal door God geschapen zijn en we zijn allemaal deel van het lichaam. Zoals we ook lazen in de brief aan de gemeente te Korinthe, is dat wij allemaal van Christus zijn. We moeten anders over elkaar leren denken en anders over elkaar leren spreken. Als jij namelijk verkeerd over iemand spreekt, dan plant jij een verkeerd zaadje weer bij iemand anders. Met de kans dat dat verhaal dus verkeerd doorgaat. Dan krijg je dus kwaadsprekerij of roddel. Wat heel veel scheuring en pijn teweeg brengt. En dat begint allemaal bij, oké, ik merk dat ik verkeerd over iemand denk. Ik merk dat iets wat iemand misschien mij heeft aangedaan, dat dat mij pijn doet. Maar ik ga mij er niet door laten leiden die verkeerde gedachten te verspreiden bij anderen. Ik verander mijn gedachten. En het klinkt heel moeilijk, maar leg het als eerst bij God neer. Leg het bij God neer voordat je met anderen alles gaat uitspreken wat in je hoofd omgaat. Dit heeft ook vanaf de andere kant, als je toehoorder bent daarvan, als je dat hoort van iemand, dat iemand over een bepaalde manier over iemand spreekt, dan heb je een keuze daarin. Ga je daarin mee of zeg je tot hier en niet verder? Dat is zo belangrijk. Dan kun je dus aangeven dat het daar ophoudt. Waarmee je voorkomt, zelf ook voorkomt, dat dat woord verder wordt verspreid of dat die gedachten in jouw hoofd gaan leven en dat jij daar nog mee aan de slag moet. Heel belangrijk. En de laatste, de letter N, is nederig zijn. Wees nederig. Dit hangt heel erg samen met dienen. Nederigheid. Wij zijn allemaal gelijk aan elkaar. De een is niet hoger dan de ander. Ik of Harmen of Simon, wij staan niet boven anderen. Absoluut niet. Wij zijn aan anderen gelijk. We hebben op bepaalde momenten een andere functie. Maar we zijn allemaal aan elkaar gelijk. Dat is heel belangrijk om te beseffen. En daarin durf ook nederig te zijn. Want als je durft op te geven wat voor positie je hebt, of vanuit een bepaalde hoogmoed te spreken, als je dat durft op te geven, dan is het ook makkelijker om de ander te dienen daarin. Denk aan het elkaar de voeten wassen. Nou zie ik hier niet zo snel gebeuren dat we bij de ingang van de gemeente elkaar eerst de voeten gaan wassen, want wij lopen sowieso niet op blote voeten buiten. Maar het helpt wel om elkaar daarin te kunnen dienen. Dus nog één keer. Vergeven. Opruimen. Liefhebben. Dienen. Anders denken, anders spreken en nederig zijn. Zit dat er goed in? Heeft iedereen dat onthouden? Laten we daar dan ook mee aan de slag gaan. Een tekst die ik daarvoor heb is Filippenzen 4, vers 8 en 9. Ook super bekend. Toch moest ik nog eventjes uit mijn hoofd dat opzoeken waar het ook weer stond. Maar Daarin staat het volgende. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is. Als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Dit geeft al heel sterk aan van wat toets je gedachten aan die dingen, aan die voorwaarden. Filippenzen 4 vers 8 en 9 staat dat in. Nou, wat ik jullie dus vanochtend verteld heb, is ik heb je verteld over de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Ik heb je wat uitleg gegeven over het bouwproces, over hoe belangrijk het is om op het fundament te bouwen, om één te zijn met het fundament. En hoe belangrijk het is om te kijken naar een goede draagstructuur intern. Zorg dat alles goed is, zodat je externe krachten kunt weren. Zodat je als het ware dus die externe krachten kunt overdragen aan het fundament, aan Christus. Het allemaal bij hem neerleggen. En daarna heb ik jullie wat praktische punten gegeven over wat jullie kunnen doen en over wat leidt tot voldaan. Nou, wat ik als afsluiting wil ik met jullie de tekst uit Openbaring 3 lezen. En deze is misschien wel mooi van toepassing op jullie. Openbaring 3, vers 11 tot 13. Het gaat over de brief aan de gemeente te Philadelphia. Daarin staat het volgende. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken. En hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. En de naam van de stad van mijn God. Het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel. Bij God vandaan. En mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Ik wil afsluiten met gebed. Vader, dank u wel voor wie u bent. Dat u, Heere, dat u het fundament zelf bent waarop wij mogen bouwen. Heer, geef dat wij daadwerkelijk één zijn. Eén zijn met u, één zijn met elkaar. En Heere, geef ons zelfonderzoekend vermogen. Dat we mogen zien, Heere, waar moeten we aan onderhouden? Heer, wat kan er anders, Heer, en wat is goed? Geef dat we goed bouwen, dat we een stevig, een sterk geloof opbouwen. Opdat we krachten kunnen weerstaan, Heer. Waarover u in uw woord al spreekt wat komen gaat. Heer, geef dat er een huis gebouwd wordt, een tempel van uw Heilige Geest, die zo onwijs stevig staat dat hij alles kan weerstaan. Heer, door uw Heilige Geest werkt u door ons heen. Bouwt u in ons, verbouwt u in ons, Heer. Restaureert u in ons. Dank u wel, Heer, voor uw Geest die in ons werkt. Dank u wel dat u, de schepper van hemel en aarde, door uw Geest in ons wilt wonen. Hoe wonderlijk is dat? Heer, dank u wel. Amen.